Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vorige week ontwaakte de Russische oppositieleider Alexei Navalny uit zijn coma. Inmiddels staat vast dat hij is vergiftigd met Novichok, 's werelds dodelijkste zenuwgif. Maar wat is dat eigenlijk voor middel? Waar komt het vandaan en wie hebben er toegang toe? Als je die vragen wil beantwoorden, zoals wetenschapsjournalist Karel Knip al jaren probeert, stuit je op een muur van geheimzinnigheid.
Op 20 augustus wilde de Russische oppositieleider Navalny na een kort verblijf in Tomsk, in Oost-Rusland, terugvliegen naar Moskou. En tijdens die vlucht is hij bijna fataal ziek geworden. Een uur voordat hij op het vliegtuig stapte, hebben anderen gezien dat hij een kop thee dronk. Dat had niet direct gevolgen. In het vliegtuig is hij opeens onwel geworden. Er is een filmpje van dat je hem hoort schreeuwen op de wc.
Van de pijn?
Van de pijn, ja. Kennelijk van de pijn. En de piloot van het vliegtuig die eigenlijk naar Moskou moest, die heeft een snelle tussenlanding gemaakt in Omsk. Ze kwamen uit Tomsk, ze gingen naar Omsk. En daar is door ziekenhuispersoneel snel de aard van de vergiftiging herkend. Want ze gaven onmiddellijk atropine. En dat is op dat moment, in zo'n geval, het beste wat je kunt doen.
Doctors are treating him with atropine. The same antidote used in the 2018 nerve agent attack in Salisbury.
Hij is uiteindelijk overgebracht van Tomsk naar Berlijn. Daar werd de aard van de vergiftiging snel herkend. En daar heeft hij precies de juiste zorg gekregen. En een heel goed laboratorium van de Duitsers in München heeft precies vastgesteld welk vergif het was.
Dat laboratorium concludeert nu dat er geen enkele twijfel meer over bestaat dat Alexei Navalny is vergiftigd door middel van een chemisch wapen, een zenuwgas inderdaad uit de groep Novichok.
And the world was looking to Russia for answers.
Uit Moskou kwam vandaag ook een reactie. Rusland ontkent opnieuw betrokken te zijn bij de vergiftiging.
Hey, en Karel, jij bent bij ons op de krant dé expert op het gebied van Novichok. Misschien wel in Nederland dé expert op het gebied van Novichok. En we horen dat woord heel veel de laatste tijd. Maar wat is het nou precies, dit gif?
Novichok is door de Russen ontwikkeld zenuwgif. Wat vroeger zenuwgas werden genoemd. Tegenwoordig zou je het beter een zenuwgif kunnen noemen. Dat eigenlijk in de lijn ligt van zenuwgiffen die Duitsers al in 1937 ontwikkelden. Dat zijn de beruchte sarin, Soman en Taboen. En de zenuwgiffen die Engelsen en Amerikanen in de jaren 50 ontwikkelden. Dat was het VX.
En hoe giftig is Novichok?
Novichok, je hoeft er maar een druppeltje van op je huid te krijgen of in te slikken om er daarbij het leven te verliezen.
Dus als je het inademt, inslikt of zelfs maar op je huid krijgt, dan word je al vergiftigd?
Ja.
En stel nou dat ik nu, bij wijze van spreken, een druppeltje op mijn huid zou krijgen. Wat gebeurt er dan met mij, met mijn lichaam?
Nou, langs de bloedbaan bereikt het tal van zenuwen. En de werking van die zenuwen, die wordt geblokkeerd. Je hebt geen controle meer over blaas en einddarm. Dus zoals dat heet, je laat alles lopen. En je krijgt onwillekeurige bewegingen van de ledematen.
Spasme.
Spasme is het goede woord. Ja, ja. En kennelijk leidt dat bij veel mensen ook tot geschreeuw. Het is natuurlijk een hele angstige ervaring. Maar ze raken al heel gauw buiten bewustzijn. En het meest fataal is in dit geval de verlamming van de ademhalingsspieren. Waardoor je dus geen zuurstof meer in je hersenen krijgt. En uiteindelijk sterf je aan het zuurstofgebrek van de hersenen.
En je merkt het dus als eerste aan je spieren die niet meer beginnen te werken. En dat is ook uiteindelijk wat je fataal wordt. Dat je
letterlijk geen adem meer kunt halen.
Wat je ziet, de kenmerken van een zenuwgifvergiftiging van dit soort is een intense pupilvernauwing. Je krijgt puntvormige pupillen. Dat wordt het meest genoemd als kenmerk.
Zo klein worden je pupillen?
Ja, heel klein. Dat is waar aan het herkend wordt.
En Karel, ik begrijp van onze chef wetenschap Lucas Brouwers dat het Wikipedia-lemma eigenlijk voor een heel groot deel gebaseerd is op jouw onderzoek naar Novichok, op jouw artikelen. Want wat is nou het eerste moment geweest dat jij hoorde van Novichok?
In 1992 kwamen opeens berichten uit Moskou dat de Russen een compleet nieuwe zenuwgif hadden ontwikkeld. Dat veel dodelijker was dan de tot dan bekende zenuwgassen zoals sarin en VX. Ik belde daar toen over met TNO in Ruiswijk, dat heel veel onderzoek doet aan strijdgas in zijn algemeenheid. En daar werd ik afgescheept. Oh. Het werd gedaan alsof het een flauwe kulletje was. En toen heb ik ook besloten om dat niet in de NRC te schrijven.
Je hebt het afgedaan als gerucht eigenlijk.
Ik heb het helemaal niet afgedaan. Ik heb het niet in de krant geschreven. Ik heb het onthouden. En pas later, ik had een goed contact opgebouwd met een van de chemici van TNO, inmiddels overleden. Pas later hoorde ik dat het wel degelijk bestond en dat het wel degelijk waar was.
En door wie is dat Novichok ontwikkeld begin jaren 90? Wie zaten daar achter?
Nee, het was al eerder. Novichok is in de jaren 70 ontwikkeld. Rusland had net als de Amerikanen en de Engelsen een goed ingericht laboratorium dat strijdgassen ontwikkelde. Een heel geheim instituut dat voorwende heel andere dingen te doen. Maar daar werden dit soort stoffen ontwikkeld.
En dit was in het diepste geheim dat
was
hier werd
het
gedaan.
Diepste geheim, ja. Dat laboratorium produceerde wel literatuur, dus wel wetenschappelijke artikelen die ook in het Westen gepubliceerd. Die gingen heel erg anders over. Dus dit deel van hun onderzoek was uiterst geheim.
En wanneer is dit gif dat wij weten voor het eerst ook gebruikt als gif?
In 1995 is voor het eerst een Russische zakenman, Kivalidi, vergiftigd met een op dat moment nog onbekende stof die op zijn telefoon was gesmeerd.
Op zijn telefoon?
Op zijn telefoontoestel was gesmeerd.
Ivan Kivalidi's mysterious death shocked many and prompted a large turnout at his funeral in Moscow. Police said Kivalidi died last week of poison. Traces were found on his telephone and in his tea.
En het was 1995, dus het was geen mobiele telefoon. Hoe ging deze aanslag dan?
Geen idee. De telefoon stond op het kantoor van Kivalidi. Dus wie daar binnen is gedrongen, weet ik niet. Als ik me niet vergis, is zijn secretaresse ook om het leven gekomen door deze aanslag.
En wanneer is Novichok die term bekend geworden bij het grote publiek, om het maar even zo te zeggen?
Dat was pas, voor zover we weten natuurlijk, in 2018 met de Skripalzaak.
The 66-year-old man and a woman, thought to be in her 30s, are critically ill after apparently being poisoned in Salisbury. The BBC has been told the man is Sergei Skripal.
Skripal was een overgelopen Russische spion die in Engeland was gaan wonen. En op een gegeven moment is kennelijk in Rusland besloten dat hij een lesje moest krijgen. Hij woonde in Salisbury en kennelijk is de buitendeurknop van dat huis op een nacht of ochtend ingesmoord met Novichok. Skripal had net zijn dochter op bezoek en ze zijn die zondagochtend vertrokken voor cafébezoek in Salisbury. Mm-hmm. Hebben de deur kruk beter gemaakt. Kennelijk heeft dochter Julia dat ook gedaan. En een uurtje later werden ze stuiptrekkend op een bankje in Salisbury aangetroffen. Waarbij de toegesnelde hulpverleners eerst dachten dat het geflipte drugsgebruikers waren.
On the bench over there, there was a man being sick on the floor, leant over, and a woman laying on the floor. I didn't see the woman, she was surrounded by paramedics, but they both looked fairly ill.
Het toeval wilde dat Salisbury ook de plaats is, dat scheelt een kilometer of drie, waar het Engelse laboratorium bestaat, waar alle kennis verzameld wordt op het gebied van strijdgassen en zenuwgiffen. En experts uit dat laboratorium, die zagen onmiddellijk dat dit een vergiftiging met een zenuwgif was.
En was dat op tijd?
Dat is op tijd geweest. Kennelijk is het heel snel atropine gegeven. En dan red je het snel. Wat het dan heel pijnlijk is, worden mensen ook in coma gehouden. Als ik me niet vergis, na een dag of 10 zijn ze wel weer bijgetrokken.
Dus deze aanslag is mislukt. Hier heeft iedereen het overleefd.
Het is mislukt. Was de hulp later gekomen, dan waren ze waarschijnlijk gestorven. En de dochter heeft nog een keertje een filmpje opgenomen. En dan zie je dat ze er goed uitziet.
We are so lucky to have both survived this attempted assassination. I don't want to describe the details, but the clinical treatment was invasive, painful and depressing. Our recovery has been slow and extremely painful.
Het ongelukkige is dat de Russische geheime agenten van de Russische geheime dienst die het hadden toegebracht, die hebben hun preparaat met Novichok weggegooid. Het zat listig verstopt in een parfumflesje. En dat is gevonden door een dakloze drugsgebruikster. En die heeft dat, omdat ze dacht dat het parfum was, op haar huid gesmeerd. Of dat nou precies wat ze niet had moeten doen.
Nee.
En daar is ze aan overleden.
Zij heeft het niet overleefd.
Zij heeft het niet overleefd.
We hebben het nu dus over een Russische oppositiepoliticus, een Russische zakenman, een Russische spion die hiermee vergiftigd zijn. Het wijst allemaal naar Rusland. Is Rusland de enige ter wereld die beschikt over Novichok? De enige die dit kan produceren?
Nou, dat is een interessante vraag. Want wat bij de vergiftiging van Skripal en zijn dochter bleek, was dat de Engelsen het ook in bezit hadden. In die week na de vergiftiging was er ontzettend veel commotie. En heeft Theresa May verklaard dat het hier om een Russisch zenuwgif ging van militaire kwaliteit met de naam Novichok. Waarop iedereen zich afvroeg:
How did you manage to find it out so quickly? Does Britain possess samples of this?
Hoe weet je dat zo goed?
Hoe weet je en dat toen, als je dit nog nooit hebt gezien?
Als je dat nog nooit gezien hebt. En toen heeft Boris Johnson zich laten ontvallen. Ja, we hebben dat zelf ook.
Well, I interrogated very closely. As you can, this is a very. I mean, let me be clear with you. When I look at the evidence, I mean, the people from Porton Down, the laboratory.
So they have the samples.
They do.
Later heeft Boris Johnson dat proberen te corrigeren, maar toen was het kwaad al geschied.
Want wat is daar dan de verklaring voor? Hoe komt het Verenigd Koninkrijk aan het in het diepste geheim ontwikkeld Russisch gif?
Nou, dat is wat mij het meest heeft bezig gehouden. Hoe kom je erachter? En dan blijkt dat er in begin 1997 een Russische chemicus of laborant naar het westen is gevlucht met 2 ampullen Novichok bij zich. Het helderste verhaal daarover is dat de vrouw van de overloper met een doos bonbons van Moskou naar Göteborg vloog. En tussen die bonbons zaten de 2 ampullen Novichok. In Göteborg werd ze opgevangen door een chemicus van dat Zweedse lab en de Zweedse veiligheidsdienst, de Sicherheidspolice. En per nachttrein zijn zij van Göteborg naar het noorden gereisd.
Echt het script van een spionagefilm. Het meest giftige stof ter wereld in een bonbonbuisje.
Ja, fantastisch verhaal.
En toen was het meest geheime, gevaarlijkste gif ter wereld ineens in Zweden. Wat hebben de Zweden met die kennis gedaan?
Wat het heeft opgeleverd, en dat is natuurlijk erg interessant, dat is de volgende stap in het geheel, is zo'n fysisch-chemische analyse. In dit geval een spectrogram, een massaspectrogram.
Massaspectrogram.
Een massaspectrogram, ja, dat is een bepaalde techniek die een hoop getallen oplevert.
Ik neem het aan op je woord.
Van de stof. En aan die reeks getallen herken je een stof.
Want de Zweden waren dus eigenlijk de eerste buiten Rusland die een analyse konden maken van deze stof.
Precies.
En hebben ze die informatie gedeeld?
Die hebben ze gedeeld met de Amerikanen, Engelsen, Fransen en ook Nederlanders waarschijnlijk. En in ieder geval hebben de Amerikanen voor hun databank op CD-ROM, die kwam een jaar later uit, twee massaspectrogrammen opgenomen.
Op CD-ROM?
Op CD-ROM staat. Later, inmiddels, want die databank die is allemaal uitgewerkt, die is geweldig populair, die staat niet meer op CD-ROM.
Nee, dat
die wordt natuurlijk gewoon via internet doorgegeven. Daar zijn ze inmiddels van verdwenen. Maar
ze zijn er van verdwenen?
Ze zijn er weer uitgehaald.
En wat betekent het dat die stof nu uit de openbare database is verdwenen? Dat dat er niet meer tussen staat, terwijl het er ooit wel tussen stond, die Novichoks?
Ja, dat vraag ik me ook af. Begin 2009 bracht de eerste overloper van het Russische Novichok-programma een vuistdik boek uit in eigen beheer dat State Secrets heet. En dat was meneer Phil Mirzajanov, waarin hij niet alleen beschreef hoe de Novichoks waren ontwikkeld, maar ook precies de structuurformules van de Novichoks gaf. En zelfs in een enkel geval de manier waarop je het kon produceren. De meest voor de hand liggende bronnen hebben de inhoud van dat boek verzwegen. Dat is nog steeds een onderwerp voor onderzoek. Later kon je ook in de uitgelekte WikiLeaks-telegrammen zien dat het mensen ontraden en zelfs verboden werd door de Amerikaan om over Novichoks te praten. En dat is doorgegaan tot op de dag van vandaag. Er kwam dit jaar een artikel uit van Amerikaanse onderzoekers, militaire onderzoekers, die Novichok hadden geanalyseerd, zogenaamd voor het eerst. En die deden dan in dat artikel alsof ze pas in 2018... in de nasleep van die Skripalzaak voor het eerst van Novichoks hadden gehoord. Het is een raadsel. Ze zitten vast in die geheimhouding, komen daar niet uit. Terwijl die databank die ik net noemde, die vol zit met duizenden stoffen, ook een belangrijke rol heeft in het naleven van het verdrag tegen chemische wapens.
Want kennis over wie wat heeft.
Ja, dat wil je graag weten. Als er strijdgassen worden ingezet, dan moet je in de eerste plaats aantonen welke strijdgassen dat waren. Dus waarom zou je die Novichoks eruit halen?
Dus de Verenigde Staten beperken en censureren misschien zelfs het spreken en schrijven over Novichok.
Ja, dat heeft weinig zin meer, want inmiddels wordt bijvoorbeeld door Iran heel veel onderzoek aan Novichok in publiekelijk toegankelijke bladen gepubliceerd.
Dus ook Iran is bezig met Novichok. Is dit overal eigenlijk nu aan de gang?
Ik denk het wel, inmiddels. Ik denk het wel. Tsjechië heeft ook een heel geavanceerd onderzoek aan zenuwgiffen en andere strijdgassen.
Dus we hebben nu best wel een lijstje al. Ik bedoel, we hebben het gehad over Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland, Tsjechië blijkbaar.
Ik denk dat die kennis over Novichok eigenlijk alom aanwezig is op dit moment. Maar iedereen wil natuurlijk in de eerste plaats de verdediging tegen de Novichoks op orde hebben.
Karel, wat ik me afvraag is, iedereen heeft het nu over die stof. Het is meteen wereldnieuws, natuurlijk omdat het iemand als Navalny betreft, maar ook dat het deze stof is. Rusland, zegt iedereen. Waarom deze tactiek gebruiken als het eigenlijk maar één van de drie aanslagen ook gewerkt heeft?
Dat is een uitstekende vraag, want ik vind het stomste wat ze hebben kunnen doen. Ze hadden net zo goed Sarin of VX kunnen gebruiken en dan had het spoor al helemaal niet naar Rusland geleid. Dus waarom ze? Ik heb het nooit begrepen.
The Russian opposition leader Alexei Navalny has been pictured walking downstairs just 5 days after being taken off a ventilator. In a post on Instagram, pictured with his wife, Navalny wrote, "Let me tell you how my recovery is going. It's already a clear path, although a long one."
De indruk is dat hij aardig bij zal komen, maar je weet niet hoeveel schade zuurstofgebrek in de hersenen uiteindelijk toebrengt. Ik hoorde destijds van mensen van TNO dat een besmetting, want het is daar ook wel eens ongelukkig per toeval gebeurd, een besmetting met een zenuwgif heel lang na-effecten heeft, vooral bijvoorbeeld in nachtmerries, slecht slapen en dat soort zaken.
Want Karin, jij bent wetenschapsjournalist, je bent formeel gepensioneerd, maar je hebt je hier nog volledig in vastgebeten. Hoe lang ga je nog door met dit onderzoek naar Novichok?
Nou, ik denk nog heel lang, omdat het vol zit met intrigerende raadselen. Je hebt enerzijds de Amerikanen die zich vast hebben gezet in geheimhouding. Maar heel intrigerend is ook dat de OPCW in Den Haag, dat is de organisatie die toeziet op naleving van dat wapenverdrag, dat die zich ook de les laat lezen door de Amerikanen en mogelijk ook door de Russen. De OPCW doet al jaren alsof ze niet weet wat Novichok zijn en wat daarmee gebeuren kan. In de OPCW zitten onderzoekers van Amerikaanse en Russische zijde die beide betrokken zijn geweest bij onderzoek aan Novichoks, die van elkaar weten wat Novichoks zijn en wat je ermee kunt doen. En toch doen ze in de vergadering alsof die aanslag op Skripal met een stof gebeurde waar ze nooit van gehoord hadden. Het is een raadsel.
De halve wereld weet ervan, maar ze doen onderling allemaal alsof niemand enig idee heeft.
Bij de OPCW blijven ze doen alsof hun neus bloedt.
Dankjewel, Karel.
Tot je dienst.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.